allemaal? Terwijl het eerste, ik begin even, ik kreeg een soort van, iets deed me herinneren ergens aan. Het eerste lied over opwekking. Toen ik dat las en toen we dat zo zongen, moest ik terugdenken aan een leiderschapsconferentie waar ik afgelopen jaar naartoe ben geweest, of tenminste bij betrokken geweest ben vanuit Amerika, Sacramento, Bayside Church. En een van de gastsprekers was Rick Warren. Ik weet niet of je de naam wel eens gekend hebt gehoord. Rick Warren is een voorganger Saddleback Church en hij heeft een wereldwijde bediening. Hij is net met pensioen gegaan en dat gebeurde in die conferentie. Maar hij vertelde, en daar ging ik naar aankomen, hij zegt: beseffen jullie wel dat er wereldwijd niet honderden, maar echt duizenden mensen tot bekering komen. En als wij hier zo zitten met elkaar, ik heb Soest en dan heb je Rick Warren, die heeft een gemeente die is mega groot, weet je wel. Maar dat we ons beseffen dat de situatie zoals wij die hier nu beleven met elkaar, dat niet de situatie aan de andere kant van de wereld is. Als we even bedenken, hè, dat mensen als Hudson Taylor, Wallace Eward en heel veel mensen hun leven en hun bediening geven voor China, dat daar op dit moment heel veel mensen tot bekering komen. Niet een paar, hè. Dus dit is goed om dat even te bedenken terwijl we zo hier zitten. He, we kunnen soms naar onszelf kijken en dat is oké, dat is goed, dat moeten we ook doen. We moeten weer door blijven gaan, maar bedenk dat we deel uitmaken van een grote gemeente. En dat er elders plekken in de wereld zijn, wat wij jaren geleden hebben meegemaakt in Europa, dat zij dat nu meemaken. Nou, dat wil ik toch even kwijt. Ik denk, en dat werd gezegd door Rick Warren, en als hij het zegt, dan denk ik, nou, dan wil ik dat wel geloven en aannemen met zijn wereldwijde bediening. En ik weet het, we hebben natuurlijk allemaal oud en nieuw gehad. Nou, zo heet mijn preek vanmorgen ook. En ik dacht ook wel, één ding wat je niet hoort in al die overzichten waar je een hoop ellende en zo over je uitgesteld krijgt. Dit hoor je niet, hè. Dus ik heb geen enkel jaaroverzicht gehoord waarin je dit hoort, dat er wereldwijd gezien heel veel mensen tot geloof komen. Daar wil ik nog maar even mee beginnen als bemoediging. Gewoon ook, soms kan je denken, oh, de kerk zijn er maar een paar. Nee, je moet het volhouden. Je moet het volhouden en doorgaan totdat je misschien weer eens ziet. Ja, heel veel van die zendelingen die hun eerste werk gedaan hebben in China, die hebben niks gezien, nog bijna niks gezien. En nu is er een oogst. En dat is geweldig om mee te maken. Jaaroverzichten. Nou, ik zal er sowieso even mee beginnen. Maar toen ik ze allemaal zo eens doorkeek en luisterde en sommige las, kwam ik eigenlijk tot één conclusie. En die conclusie die werd eigenlijk ook getrokken in een overdenking van een van mijn favoriete sprekers die ik zo volg, Mark Clark. En hij zei, de hele wereld is op zoek naar iets. En toen zei hij erachteraan, maar wij hebben niet iets nodig, maar we hebben iemand nodig. En dat is toch een verschilletje. Hè? Ik vond het wel mooi om te zeggen, en in diezelfde week hoorde ik, en dan mag de volgende slide worden, ik een liedje. En dat ging er precies over. Ik denk van, oké, nou, dat vind ik eigenlijk mooi. Het liedje zegt, meer dan troost hebben we de koning nodig. Meer dan geschenken hebben we de geven nodig. Meer dan zegeningen hebben we uw aanwezigheid nodig. Meer dan genezing hebben we de genezen nodig. Want, en daar zullen ze allemaal met me eens zijn, als we de koning, de gever, hemzelf, de genezer hebben, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Tegelijkertijd is het zo dat als je die andere dingen, als je daar wat op richt, als je richt op troost of op geschenken of op zegeningen en genezing, kun je alle kanten op. Snap je dat? Dat vind ik eigenlijk wel het mooie wat zo in het lied naar voren komt. We hebben de genezen nodig. Geen andere held. ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar onze bioscopen stikken van de superheroes, hè? Is dat eens opgevallen? Batman, Spider-Man, Superman, Wonder Woman, Catwoman, nou, noem ze allemaal wel op, Transformers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat is de boodschap van al deze films eigenlijk? Kort. Dat was opgevallen. Eigenlijk zeggen al die films, wij kunnen als gewone mensen, kunnen we iets niet. Dus hebben we een soort superheld nodig, die het voor ons doet, omdat wij het niet kunnen. Eigenlijk, ook in boeken, maar eigenlijk is het een soort schreeuw om hulp, van help, we hebben iemand nodig die ons uit deze shit helpt. En ze zoeken het in van alles en nog wat. En dan zijn we misschien heel bescheiden. Wij weten wie het is, hè? Jezus. Jezus. En zij noemen het hier de genezen. Hij heeft ook veel meer namen. Jezus is de genezen. We hebben Jezus nodig. En de wereld heeft Jezus nodig. Ondertussen. De herders zijn weer terug naar hun schaap. Ik weet niet of het u was opgevallen. Jozef en Maria hebben Bethlehem weer verlaten en zijn in Nazareth. Jozef, heel nuchter, werkt weer voor zijn klanten in de timmermanswerkplaats. En Maria was de luiers van de baby. En doet het huishouden. Koopt en zorgt. Een kopje koffie voor Jozef, terwijl hij aan het werk is. Het normale leven lijkt weer zijn gang te gaan. Zijn gang te nemen. Maar dan is er toch weer ruimte voor, in ieder geval de cultuur van Israël, voor een feestje. Want het is 8 dagen geleden dat het babytje geboren werd. En naar goede Joodse gewoonte is het nu tijd voor een, ja, ik zou haast wel zeggen, een oude gewoonte. De besnijdenis. Een tekst uit Lucas 2. We lezen even vers 21. Straks gaan we wat verder lezen, maar eerst maar even het ene vers. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus. Die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Nou goed, dat is natuurlijk allemaal voorbij gekomen de afgelopen weken. En dan in één keer dan is dat babytje daar en dan is daar de besneden. Sinds Abraham, sinds jaar en dag wordt het al gedaan. Maar heeft u zich wel gerealiseerd? En dat, toen ik dat las, toen dacht ik dat. En ik dacht, het is nog maar 8 dagen geleden dat het babytje Jezus geboren is. Volgende slide. En dan ervaart Jezus eigenlijk al, begint eigenlijk al zijn lijden. De eerste pijn voor het dragen van onze zonde begint eigenlijk al 8 dagen. Nadat hij geboren is. De besnijdenis. En ik ga daar nu niet dieper op in. Maar dat wijst op de onreinheid door de zonde. Die weggedaan moet worden. En Jezus wordt besneden. Dat had natuurlijk helemaal niet gehoeven. Want Jezus had nog nooit zonde gedaan. En zou dat ook nooit doen. En toch wordt Jezus besneden. En dat is ook goed. Want daarin maakt Jezus zich één met zijn volk. Om uiteindelijk ons en hen te bevrijden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in de besnijdenis wordt Jezus tot zonde gemaakt voor ons. En droeg hij tegelijkertijd al iets meer dan een week. Ja, het is haast niet te vatten. De tekenen van verlossing en genezing in zich. Het kruis is al vol aanwezig in het leven van Jezus. In zijn eerste paar levens. Een oude gewoonte. Maar die oude gewoonte krijgt nu een nieuwe invulling. Dat kindje krijgt een nieuwe. Ja, vertel ik waar ik zeg. Dat kindje vervult het oude. Jezus. Hij krijgt zijn naam. Dat moest van de engel. En hij krijgt de naam Yeshua. En in die naam ligt alweer direct die levensbestemming. Of die naam betekent namelijk verlosser. Yeshua. In Jezus wordt die oude gewoonte, krijgt die oude gewoonte een nieuwe invulling. En uiteindelijk zal Jezus zijn die het ook gaat vervullen. Aan het kruis, door het dodenrijk heen, in de opstanding. Jehovah, verlosser. Jeremia zegt, de Heer zegt, ik zorg ervoor dat er een nieuwe koning komt uit de familie van David. En zijn naam zal zijn, de Heer is onze redder. Want ik zal mijn volk redden, het hele volk zal in vrede leven. Eén tekstje zal even. Maar het zegt al zoveel over het leven van Jezus en wat Jezus te wachten staat. Dan gaan we naar hoofdstuk 2 van Lucas. Dan gaan we een wat langer stukje lezen. Het is ondertussen 40 dagen geleden dat Jezus geboren is. En Maria en Jozef en natuurlijk de Heer Jezus gaan ook naar gewoonte, in een goede gewoonte, naar Jeruzalem toe. Maria voor haar reinigingsoffer. En Jezus die moet aan zijn vader voorgesteld worden. En dan krijgen we dat mooie, dus ik vind het altijd weer een mooi verhaal, van Simeon en Hanna. En we lezen even een paar versen eruit. We lezen vanaf vers 25. Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak, zeg maar een profetie gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus, de gezalfde, de verlosser van de Heer zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind binnenbrachten om hem te doen overeenkomstig de wet, nam ook hij, Simeon, het in zijn armen en hij loofde God. En wat hij zegt, daar komt zo nog even terug. In de dagen van hun reiniging gingen ze naar de tempel toe. Gingen ze naar Jeruzalem toe. Om te doen, zoals ze dat gewoon waren, wat de wet hun zei. En dan ontstaat er een bijzondere ontmoeting tussen Simeon en later Hanna. En dat gebeurt op een van de tempelpleinen, naar alle waarschijnlijkheid, want daar wordt gekomen. Simeon, wie is dat eigenlijk? Wat weten we van die man? Eigenlijk, als je erop induikt, weet je heel weinig van. Dan kom je er ook heel weinig achter. Mogelijk is het een oudere man, dat weten we zelfs niet eens zeker. He, want dat denken we, omdat erbij staat dat hij nu wel toe is aan zijn sterven. Dus denken heel veel, dus moet een oudere man geweest zijn, maar of dat ook echt zo is. Van Hanna wordt gezegd dat ze een oudere vrouw was, maar dat wordt van Simeon niet gezegd. Hij was wel iemand, en dat is toch mooi, hè? Vol van de Heilige Geest. Wauw. Dat is een prachtig iets als je dat zo leest. Hè? Hij wordt geleid door de Geest, hij hoort de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest is heel dicht bij hem. En dat is dan ook misschien niet zo raar als je dan leest dat hij een rechtvaardige en vroom man was. Hij had een levensstijl en een manier van leven die de Heer toegewijd was. En ook al was Handelingen nog niet geweest, de Geest was er. Een ander ding wat van hem gezegd wordt, hij verwachtte de verlosser van Israël. En de verlosser van Israël, dat wist hij op dat moment nog wel niet zo, was natuurlijk de verlosser van Jeruzalem, was de verlosser van de hele wereld. Een interessant dingetje wat ik wel las, en wat mogelijk iets is laat zien over dat hij mogelijk een priester uit de tempel is geweest, die betrokken is bij de reinigingsoffer van Maria en het voorstellen van Jezus aan zijn vader, aan de Heer. Wat wat doet hij? Hij zegent. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar het feit dat hij zegent, kan daarop wijzen. Waarom? Wij zijn heel, ja, of gewoon, maar wij hebben wel zoiets, wij zegenen makkelijk mensen. Na de dienst, ik heb iemand bidden, vragen, het gaat moeilijk, laat me een zegen voor je vragen. Weet je, dat is iets wat, in die tijd niet, hè. In die tijd was dat echt iets voor de priester. Wat namens God voor jou gedaan werd. En hij zegent hier. Dus misschien was hij wel, een priester. En hij wordt ook wel gezien als een type van het Oude Testament. En dan ontstaat er eigenlijk een prachtige situatie. Ik ben geen moeder, ik ben een vader, maar sommigen van jullie zijn moeder. Hè? En maar moet je je voorstellen dat je op zo'n tempelplein loopt. En dan komt er in één keer zo'n oude man, of een man, ik zit al helemaal in de traditie. Komt er zo'n man naar je toe en die zegt zo van, nou geef me je babytje even. Ik weet wel dat mijn vrouw dat vond dat niet zo leuk. Dat is toch van mij, dat hou je vast. En als je dat dan af moet geven, ik probeer me daar heel klein beetje mee voor te stellen, ook al zo'n koos Jozef, dat je ook gedacht hebt, ik weet niet of ik dit wel zo leuk zou vinden. En toch gebeurt er dan eigenlijk iets heel bijzonders. Namelijk degene die type, zou ik haar zeggen, van het Oude Testament, die man uit het Oude Testament, en dan Jezus. En dan zou je kunnen zeggen, oud en nieuw ontmoeten elkaar. Dat is een bijzondere ontmoeting. En dan wordt hij denk ik ook geïnspireerd door de Heilige Geest om een paar dingen te zeggen. We gaan even verder lezen. Nu, vers 29, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Prachtige zinnetjes door deze oude profetische man. Simeon ziet dat God zijn belofte aan hem en aan Israël heeft waargemaakt. Hij ziet hem door wie God uiteindelijk verlossen en redden zal. En genezen zal. Dat ziet hij door de Heilige Geest. Dat wordt hem geopenbaard. God is getrouw aan hem. God is natuurlijk ook getrouw aan Jozef en Maria. En wat mooi is in deze verse is dat er niet, beperkt blijft tot Simeon, Hanna, Jozef en Maria. Maar in die woorden ligt heel duidelijk opgesloten, het is voor alle volken. Voor jou, voor mij, voor de mensen in China, voor de mensen in Oekraïne, overal. Het is voor alle volken. Vanaf het begin is duidelijk dat Jezus er niet alleen is voor hun, maar voor ons allemaal. Voor de heidenen is Jezus een licht tot openbaring om de reddende God en zijn redding te ontvangen. Jezus zegt dat zelf, hè? Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft niet in duisternis blijft. Dat is prachtig. Voor de heidenen is Jezus een licht. En dat was hij ook. Dat lezen we ook in de evangelie. Lees ze maar eens door. Jesaja zegt over Jezus, ik zal u maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde van de aarde reikt. Met andere woorden, iedereen mag het evangelie horen. En weet u, hij heeft u en mij nodig. Amen. Om dat te doen. Vriend van mij is directeur van People International, een zendingsorganisatie die werkt in Centraal Oost-Azië. En hij had een prachtige slogan in zijn nieuwste nieuwsblad. Hij zegt, People International zoekt 9.332 zendelingen. Ik heb nog nooit een zendingsorganisatie gezien die zoveel zendelingen vroeg. Nou, dat gaat op basis van een rekensommetje. En hij zegt iets verderop. Hij zegt, als je in Centraal-Azië, wat hij het over heeft, Centraal-Azië, zijn alleen al 360 onbereikte stammen. Dat is wat. Het is voor iedereen, maar er zijn nog heel veel die het nog niet eens gehoord hebben. En als je dat omrekent, dan heeft hij een bepaalde berekening voor. Dan heeft hij, of dan heeft die organisatie, 9332 zendelingen nodig. Om dat hele gebied te bereiken met het evangelie. Indrukwekkend of niet? Wat een taak. En wat een verantwoordelijkheid rust er nog op ons. En dan hebben we het alleen maar over Centraal-Azië. Dan hebben we het nog niet over de rest van de wereld. Dus we kunnen nog wel wat zendelingen gebruiken. We kunnen nog wel wat mensen gebruiken die gaan vertellen dat Jezus leeft.
Amen.
En dat Hij de verlosser is. En dat Hij de redder is. Dat is niet alleen beperkt tot Beeld of Soest of wat dan ook. Jezus, een licht voor de heidenen. Voor Israël is Jezus ook een licht. En Simeon zegt, een licht als heerlijkheid. Waardoor de heerlijkheid die God aan zijn volk gegeven heeft, zichtbaar wordt. De Joden kunnen aan Jezus zien, hoe het moet, zo raad zullen zeggen. Hoe het zou moeten. Prachtige woorden uit Jesaja, die zegt, en dan zegt hij tegen Israël, sta op Israël, word verlicht, want uw licht komt tot de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, dat is Israël, zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan komt er een prachtige tekst. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Wat een belofte. Israël, ook als licht van deze wereld. En als je dan naar het nieuws kijkt, dan denk je, oeh, waar is dat licht? Wat is er? Dat zou komen. Daarin, prachtig lied wat we mee begonnen. Simeon doet ook iets. Ik heb het er al heel even over gehad. Hij zegent. Simeon zegent Jezus en Maria. Volgende slide. Oh, meteen mee weten. En wat ik nu ga zeggen is misschien een beetje speculatief, misschien een beetje inlezen, want dit staat niet letterlijk in de Bijbel. Maar als hij een priester is geweest, heeft hij naar alle waarschijnlijkheid teruggegrepen. En zou het zomaar kunnen zijn dat nummer 6 de zegen is geweest die Jezus kreeg. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer u toelachen en genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gunst tonen en zijn vrede geven. En ik kan me voorstellen dat de priester die dat gedaan heeft, of dat nu Simeon was of iemand anders, dat met volle kracht binnengekomen is in hun leven. Want ze zijn gezegend. En misschien wel door deze woorden. En wat hadden ze het nodig? En Maria had het nodig, Jozef had het nodig en natuurlijk Jezus ook. Hè? Dat God, zijn vader, Jezus zal zegenen en beschermen. Hij was nog maar 8 dagen oud. Nou, nee, 40 dagen was het. Dat hij hem toelacht en tevreden met Jezus is. Als je het verslag van de doop leest, dan zie je dat helemaal terugkomen. Dat de vader blij is met wie Jezus is. En dat is een deels omdat hij terugblikt om wat geweest is. En omdat hij vooruitkijkt naar datgene wat gaat komen. Maar de vader was bijzonder blij met Jezus op het moment dat hij gedoopt werd. Dat God, zijn vader, Jezus genadig en barmhartig zou zijn. Nou, dat hij Jezus nodig had. En de vader zou naar hem gekeken hebben en zou hem geholpen hebben. En het weten en het leven in de toekomst. Dat hij Jezus zijn gunst en zijn goedkeuring toont. Mogen God de Vader Jezus vrede geven. Nogmaals, ik weet niet of dit de zegen geweest is, maar je zou het zomaar kunnen bedenken dat dit de zegen geweest is die hij gekregen heeft. Mooi. Het is een zegen die wij mogen ontvangen. Simeon, een bijzondere man. Vol van de Heilige Geest. Vroom, rechtvaardig. En Jezus ontmoet hem daar zomaar even. Jozef en Maria ontmoeten hem daar zomaar even. Midden op het plein. En terwijl ze daar bezig zijn, komt daar iemand voor, en de volgende slide, komt daar nog iemand bij staan. Anna of Hanna. We hebben het vandaag een beetje over oud en nieuw. Volgende slide. En dat kun je eigenlijk wel heel mooi terugzien op dit plaatje ook. Hè, dat oud en nieuw elkaar ontmoet. Maar in het geval van Hanna is het niet oud en nieuw, maar is het oud ontmoet jong. Hanna was heel oud. Ze was vroeger 7 jaar getrouwd geweest. En nu was ze al 84 jaar weduwe. Even een rekensommetje, gaan we even terug. Joodse meisjes trouwden rond hun 13e, 14e jaar. 7 jaar getrouwd, nou als je daarbij maar optelt, is zij weduwe geworden rond de 20e, haar 21e. Is dat? En dat is nu al moeilijk, maar in die tijd was dat natuurlijk al veel moeilijker. Want zonder man had je eigenlijk geen inkomen. Dus deze vrouw, deze Anna, is nu al 84 jaar bezig voor zichzelf te zorgen. En God zorgt natuurlijk voor haar. En dat is een worsteling geweest. Dat zal ongetwijfeld veel tranen, veel verdriet en veel moeite hebben gegeven. Toch, als je dat gezicht, ja, goed, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar de schilder heeft dat wel mooi vastgelegd. Je ziet geen bitterheid bij haar. En dat lees ik ook niet als ik door de Bijbel lees, in deze vers. Ik zie geen bitter mens. En ik las een ander sommetje in een van de commentaren. He, als je 84 jaar en 21 jaar bij mij optelt, dan kan het zomaar zijn dat deze vrouw 105 jaar geweest is. Ze hebben echt met een oude vrouw te maken. En ze geeft een vitale indruk. Hanna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God, dag en nacht. En ze deed dat door te bidden en te vasten. 84 jaar lang. Hè? Bidden en vasten. Ik heb al moeite met een weekje. Twee weken. En dan een beetje gek. Haar hoop en haar verwachting was van de Heer. Dat was haar geheim. Ik denk dat het zo zou kunnen zijn dat haar geheim was dat ze een vrouw was van aanbidding. En aanbidding is niet alleen maar liedjes zingen. Aanbidding is bidden, vasten, wandelen met God. Zo daar nog even iets meer over. Ik moest denken aan Psalm 84. Waar staat, gelukkig zijn zij die wonen in uw huis, want zij kunnen u altijd danken. Gelukkig zijn zij die verlangen naar u, want bij u vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Uw regen laat alles weer groeien. Ze worden steeds sterker. Ze gaan door tot ze in Sion zijn. Daar zullen ze u ontmoeten. O Heere God, bijna hangen ten voeten uit. Hè? Ze woont bij God en dat geeft haar kracht. Zo zelf dat overal waar ze komt, het groen en fris wordt. Wauw, daar zou ik voor tekenen. Haar naam, Hanna trouwens, betekent genadig. Hè? God is genadig. Terwijl Simeon sprak, kwam Hanna erbij staan. Ze dankte God voor alles wat hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem. Zo merkelijk, hè? Over Hanna lees je niet iets dat ze gezegd heeft. Je ziet alleen maar iets wat ze doet. Simeon is natuurlijk in die zin een profeet. Wel van hem niet eens gezegd wordt dat hij een profeet, maar hij spreekt profetische woorden, waar je van onder de indruk. Maar Hanna is heel praktisch. Ze dankt God, ze bidt, ze vast. En uit pure dankbaarheid gaat ze vertellen over Jezus. Nadat ze Jezus gezien heeft. Ik denk niet eens dat ze hem in zijn handen gehad hebben, dat was Simeon. En ze gaat dan het tempelplein over. En ze gaat misschien wel het hele tempelgebied over. En ze vertelt over Jezus. Ik vind het ook wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Misschien ook wel een beetje verschil tussen mij en mijn vrouw. Ik ben zo'n Simeon figuur, weet je wel. Ik vind het prachtig om in die Bijbel te duiken. En allemaal die principes en weet ik het wat allemaal. En mooie gedachten enzovoort. Heel fijn, dat is heel goed. En mijn vrouw die zegt dan soms, hou op, we moeten nu gaan werken. We moeten wat gaan doen.
Amen.
Amen, hè? Ja, precies. Nou, hier zie je eigenlijk in die twee, zie je dat een beetje samen. Aan de ene kant het profetische perspectief, het woord van God. Geweldig perspectief ook van zijn terugkomst en van wat hij gaat doen. Tegelijkertijd, Hanna, heel praktisch, danken, vasten, bidden en vooral vertellen over de Heer Jezus. That's it. Dan kunnen we denk ik heel veel van leren. Een andere psalm die denk ik heel goed is om te lezen, waarin we Hanna en Simeon trouwens beide enorm herkennen, is psalm 92. De rechtvaardige groeien op als een palm. Als een ceder van de Libanon rijst zij omhoog. Zij staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.
Halleluja.
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mijn rots in wie en bij wie geen onrecht is. Simeon en Hanna. Twee bijzondere mensen. Jozef en Maria en de Heer Jezus zomaar even ontmoeten ergens op het tempelplein. En toen Jozef en Maria alles overeenkomstig de wet van de Heer gedaan hadden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats, Nazareth. En dat kind groeide op, werd sterk, en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Volgende slide. En daarin vatten we het eigenlijk allemaal weer samen. De wereld is op zoek. Ik denk dat ik het verkeerd neergezet heb. De wereld is op zoek naar iets, maar wij hebben niet. Oh nee, dat klopt toch al. Maar wij hebben niet iets nodig, maar iemand. Het kind groeide op. Werd sterk en werd begiftig met wijsheid. Gods genade rustte op hem. We hebben Jezus nodig, de verlosser. En we mogen over hem getuigen. Vandaag, morgen, wanneer het uitkomt. Ik wens u een heel fijn jaar toe.
Amen.
Heel veel zegen.
Amen.